Het tekstwoord voor dit avonduur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. Uit de profeet Daniël, het 9e hoofdstuk, de versen 8 en 9. Daniël 9, de versen 8 en 9. Daar spreekt het woord des Heren aldus. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaders, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij den Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. Tot zover. Geliefde, dat is geen menszaak, geen mensenwerk, om schuld te beleiden voor het aangezicht van de Heere. Om, zoals wij gezongen hebben, bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Daar is uiteraard wel een algemene uitspraak en uitspreken van schuldbelijdenissen en noemen van onze fouten en gebreken. Maar om nu schuld te beleiden voor het aangezicht des Heren van harte, dat is Gods werk. Dat kunnen wij nu niet en dat konden de mensen toen ook niet. Dat wil daarom niet zeggen dat wij net zouden doen alsof er niets aan de hand is. Want met het woord geeft de Heere soms ook, wat we hier lezen bij Daniël, dat hij zich zette. Ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere om hem te zoeken met het gebed, met smeken, vasten en zak en as. Ik bedoel, wij hoeven niet in onze onverschilligheid te zeggen, het is geen mensenwerk. We hoeven God niet meer te bedanken, nog te vragen om vergeving van al onze zonden. De Heere weet het wel, dat wij zulke oppervlakkige schepselen zijn. Maar menigeen is door Gods geest in waarheid ontdekt. Toen hij misschien voor de vorm of vanwege de betamelijkheid aan het woord kwam en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Je moet altijd maar denken, waar de mens Gods woord en alles opzij schuift onder een vroom deksel, daar bedoelt hij toch niet anders dan zichzelf. In plaats dat hij zou zeggen, ik moet wijken, moet Gods woord wijken. Moet het lezen van Gods woord opzij. Moet het gebed opzij. Want ik ben maar dit of ik ben maar dat. Maar ondertussen werpt hij het woord des Heren verre van zich. Daarom, als ik bij de aanvang zei, dat is geen mensenwerk, o schuld te belijden voor de Heere. Daarom mag ik echter toch met vrijmoedigheid een ogenblik met u overdenken het woord uit het gebed van Daniël, de profeet. Want het zou kunnen zijn dat u of ik nog verzadigd van onszelf gingen luisteren of spreken, en dat de Heilige Geest onze zielen bij de werkelijkheid zou bepalen, en dat we voor hem zouden stamelen: neem mijn zonde uit, meedogen, gunstig weg, gedenk ze niet. Daniël was een van de gevankelijk weggevoerden in Babel. Hij heeft er ontzaglijk veel meegemaakt. De Heer heeft veel aan hem geopenbaard. Toch? Dat betekent niet dat Daniël daarom een man was die naar niemand wilde luisteren. Dat hij het woord van God zomaar op zijn beloop liet. Nee. Het is u voorgelezen. We zouden het, zonder de schrift geweld aan te doen, ons zo mogen voorstellen. Daniël, die is aan het lezen in de rol van de profeet Jeremia. En daar leest hij, dat heeft hij het allemaal gelezen, hoe God zijn woord vervuld heeft. Al die bedreigingen die Jeremia in de naam Gods heeft aangekondigd, die oordeel, allemaal gekomen. Maar Daniël heeft ook gelezen dat die Jeremia gesproken heeft van die 70 jaren. Dat God na 70 jaren die macht van Babel zou breken en zijn volk zou uitleiden. Daniël heeft ook gelezen van dat heil, van dat nieuwe verbond, van die geest, van dat nieuwe hart. Dat zo min als wij het verbond van de dag en de nachten niet kunnen doen, zo min zal Gods verbond vernietigd kunnen worden. Maar toen die man bij die 70 jaren kwam, toen werd hij zich bewust, zo in een ogenblik, dat die tijd bijna om was. Het is waarschijnlijk zo ongeveer, het is niet op een jaar te zeggen, misschien, maar als ik me goed herinner, zo 69, 68 jaren, dat nu dat volk in de ballingschap verkeert. Dus de tijd kort op. Nou zou je zeggen, dan hoeft hij alleen nog maar even te wachten. Dan hoeft hij niet zo voor te bidden. Want wat de Heere beloofd heeft, dat doet de Heere ook. Ja. Maar dat is nou juist het eigenaardige, het wonderlijke, wanneer de Heere zelf ons leidt in de verootmoediging. Want dan hebben wij in die 70-jarige ballingschap zoveel kwaad gedaan, dat de Heere ons terwijl 70, nee, wel een eeuwigheid bij kan geven in ballingschap, in vreemdelingschap. Daarom zal de kerk zich niet zonder verootmoediging vergrijpen aan de belofte Gods. Maar de Heere zal die beloften juist doen komen in de weg van ken uw ongerechtigheid dat gij tegen mij gezondigd hebt. Als er nou iemand zit in ons midden die zegt, ja man, ik weet dat ik een groot zondaar ben. Dat weet ik. Ik weet dat mijn schuld reikt van de hemel tot de aarde. Dat weet ik. Maar om nou voor de Heere is verootmoedigd te worden. Oh, dan ben je net zo ver als ik. Ik weet het ook. Ik weet het zeker. Dat als God mij voor zijn vierschaar daagt. En hij zal mij onderzoeken. Dat het eeuwig kwijt is. En ik kan ook geen ogenblik voor die trouwe Heere schuldenaar zijn. Al weet ik dat ik schuld heb. Maar ik weet ook, laat dat uw hoop zijn. Wat wij nooit kunnen, dat kan de Heer. Soms door een heel andere weg als dat wij dachten. Wij denken misschien dat de hemel en de aarde bewogen zal moeten worden. Maar soms in een ogenblik. Dat de Heer de nevels ook wat dat betreft is wegdoet. En hij ziet het. Dan zegt hij, nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Dat kun je er niet inslaan. Dat kun je niet leren. Dat kan alleen de Heere maar. Ja, niet dat het van ons afhangt, juist niet. Juist niet. Maar de Heere doet het op een wonderlijke manier. En dan zegt hij, als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, dan zult gij het bekennen. Uw boze wegen, dat je tegen mij zo gezondigd hebt. En dat je zo'n hoerenvoorhoofd had, dat weigerde om schaamrood te worden. Nou, bij de oprechten is goedwilligheid. Dat wil zeggen, Heere, leer mij. Leer mij, wijs mij telkens maar als met uw vinger aan, waar ik mijn hoofd probeer op te heffen. Wijs me maar aan, hoe pijnlijk en hoe het vlees zich ook ertegen verzet. Wijs mij maar aan, gij zijt die man, gij zijt die vrouw, gij zijt die jongeling of jonge dochter. Het is gelukkig geen voorwaarde. Maar het is een gave van dat eeuwig trouwverbond naar de mate de Heere het schenkt. En toen dan die Daniël bemerkte uit het woord van Jeremia dat de tijd aanstaande was, toen is die geest der genade en der gebedenis vaardig over hem geworden, om als het ware de tolk te zijn van een volk, van anderen. Want hij spreekt maar in het meervoud, wij en ons. En toen heeft hij als het ware geweld mogen doen op de troon van Gods genade en op het onveranderlijke van dat welbehagen. Er waren geen redenen aan zijn kant en aan de kant van het volk, maar dat God redenen wilde nemen uit zichzelf. Dat is het opmerkelijke, we kunnen er maar iets van zeggen om mensen. Dat is het opmerkelijke. Dat hij niet zegt. Wat een goddeloze troep als ze toch beter geluisterd hadden naar de Heere. Dan zouden wij, dan zou ik hier niet mijn hele leven lang al gezeten hebben. In een vreemd land. Nee. Hij zegt ook niet: Heere, wat hebben we toch slecht hier in dat verre land. Hij had het niet zo slecht, maar ze zullen het allemaal wel zo goed niet gehad hebben als Daniël en zijn vrienden. Hij klaagt niet over dat ze hun wijngaarden, hun tuinen, hun grond kwijt zijn. Maar hij klaagt daar ook de nood over. Hij klaagt om Jeruzalem. Ja. Je zegt misschien, nou ja, Jeruzalem, de Allerhoogste, woont niet in tempelen met handen gemaakt. Ja, maar daar in Jeruzalem had hij zijn heiligdom, dat met vuur verbrand was. In Jeruzalem waren de tekenen van zijn tegenwoordigheid. En nu heeft God alles met de grond gelijk laten maken. Dat weet Daniël. Moet je toch eens indenken. Dat betekent zoveel. Alsof de Heere sprak. Ik wil niets meer met jullie te maken hebben. Ik wil niet meer bij jullie wonen. Ik wil jullie niet meer helpen. Je hoeft mij niet meer te zoeken, want ik ben er voor jullie niet meer. Dat wou het zeggen. Alles weg. Ezechiël had gezien hoe de cherubs en de heerlijkheid Gods uit de tempel weggegaan waren. Wat niemand ooit had kunnen denken. Want men riep: des Heere tempel, des Heere tempel is deze. En zo is het nog. Zo is het nog. Wij zijn het volk. Wij zijn de kerk, de echte kerk, de beste kerk. Als spreken we dat God ons verlaten heeft, als er nog bekeerde mensen zijn, dan zijn ze bij ons. En als God nog werkt, dan is het in onze kerk. Op die manier. Zo dachten de Joden ook. En intussen was de Heere al weggegaan. Weggegaan met zijn gunst. Om met zijn oordelen dat volk te bezoeken. Kijk er nou eens het opmerkelijke. Laten we dingen maar bij de naam noemen. Wij weten van alle mensen wat. Of die is hier verkeerd in en die is daar verkeerd in. En daar deugt niks van. En die kerk zet er een streepje bij. Het is toch verschrikkelijk. Dat is allemaal waar. Je hebt misschien groot gelijk. Alleen, je vergeet iets. Je vergeet je eigen. Dat is het. Dat is een punt. Want dan houden die strepen op. Dan komt er onder mij is een streep te staan. Jij bent die afwijker. Die zondaar. Die vrijzinnige. Die in de praktijk, in theorie, Godbeleider en in de praktijk Godlogenaar. Die dwaas die in zijn hart zegt, er is geen God. Dat vergeten. Altijd weer stappen we in diezelfde put, in diezelfde strik. En als we dan een ogenblik zien dat we ons beschaamd voelen, een dag daarna zijn we het weer vergeten en doen we weer hetzelfde. Mag de waarheid dan niet gezegd worden? Ja, maar je moet geen halve waarheid zeggen. Geen halve waarheid. Een halve waarheid is hij, zij, hem, hun. Dat is halve waarheid. En een hele waarheid. Ik, wij. Die Daniel, dat is vast een man geweest, die heeft al van zijn jeugd af de Heere gevreesd. In het paleis van de koning Nebukadnezar zijn ze al opgevallen. Omdat ze weigerden te doen wat de koning bevolen had. En de Heere zegende ze. En nou zegt de man, o Heere. Een uitroep die beter aan te voelen dan te verklaren is. Er zit iets in van, merk toch op. Kijk eens, Heere, wil nog eens naar ons omzien. O sterke God die de hemel heeft tot uw troon, die uw volk verliet vanwege al hun ongerechtigheid. Uw volk dat de monden der profeten dicht sloeg. En dat sprak, spreek ons zachte dingen. Schout ons bedriegerijen.
dat volk. O Heere, het duidt iets aan van de erbarmelijkheid, de ellendigheid. Zoals wij het huis binnenkomende iemand zien, onverwacht, die of dood is of met de dood ligt te worstelen. En we zeggen, o, kijk nou toch eens. Iets in die zin. Ja. Of je komt, in de krant stond vandaag ergens binnen en er liggen 38 honden die elkaar half opgevreten hebben van ellende. Zijn dan maar beesten. Dat is al niet zo erg als mensen, maar je doet de deur open en je ziet dat ze komen als leeuwen op je af om je te verslinden. Van de honger en van, oh, zeg je dan. Maar wat is daarbij vergeleken? Of zouden wij dat vergelijken bij een stervend volk? Waar zulke grote en dierbare beloften geschonken waren. Dat weet Daniël. Dat weet hij. Hij weet van die oude profetieën. Hij weet van die fakkel, die rokende fakkel te midden. Van die duisternis en die donkerheid. Dat vuur van God dat tussen de stukken doorging. Dat weet hij. Hij weet van al die vernieuwingen van Gods beloftenissen. Soms ja, dan zei God, het is afgelopen, het is voorgoed voorbij. Maar hij gedacht aan zijn verbond. En hij verdierf ze niet ganselijk, hoewel zij zich gedroegen als bogen, waardoor de schutter wordt bedrogen, die niet zuiver waren, maar die in zijn hand omzwengte, waar je niets aan had. En hij zeide, ze zijn toch maar een wind, ze zijn vlees. De geest zou voor mij overstijgen. Telt worden. Hun gedichtsel is alleenlijk boos van hun jeugd aan. Het is alsof de Heere zeggen wilde. Dan kan ik ze allemaal, als ik ze geef wat ze waard zijn, kan ik ze allemaal wel doodmaken en eeuwig buiten mijn gemeenschap sluiten. O Heere, hoe menigmaal heeft een Godvrezend vader of moeder of grootvader deze woorden gebruikt, na mogen staan als het ging om zijn kinderen. Om zijn kleinkinderen. Om alles wat hem benauwde. Van alle kanten. O Heere. Herdenk, bepeins uw vastgestaafd verbond. Geef dat uw hart. Tot ons liefdeloze. In liefde ontvonken. Voel je dat woord? Leeft het enigszins?
Herken je het? Als je levensboek mag opslaan, die twee woorden. O Heer. Dan is het geen vreemde zaak. Soms komt het zelfs niet eens verder dan deze twee woorden. Soms is het woord er geen eens. En toch, o Heer. Maar, hoe ver weg het ook zijn mogen, en hoe hij ook dat volk schijnt verlaten te hebben, er is geen betere weg dan deze weg, o Heere. Want die ellendige sterveling in al zijn geringheid, in al zijn ontbloting, is toch verloren. Ligt midden in de dood. Maar hij dat eeuwig wezen heeft geen verandering te vrezen. Hij leeft. Hij leeft eeuwig. Waarom zou Daniël dan de doden aanroepen? Waarom zouden wij de doden aanroepen? Vest of prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Zoudt u hulp op mensen bouwen? Als Gods geest, Gods hand hun geest ontbindt, keren zij tot aarde weer. O Heere, dat is het. Gelijk uw naam is, grote koning, sterke God. Ja, dat kan wat betekenen hoor. Als die Daniël daar, je leest het in dit hoofdstuk. Want de man, die kon dat ook niet maken, maar het doet God. Maar als dat ook komt, nou. En die reine en heilige begeerte om Sion's wil waar de vossen op lopen. Om der vijanden wil die Gods naam bespotten en belachen en zeggen. Weg is die God waar we zoveel last van gehad hebben. Als het daarover loopt. Dan raakt deze man God in zijn hart, in zijn ingewand. Dat blijkt ook aan het slot van het hoofdstuk. Dat God hoort. Dat God verhoort. En dat hij niet verandert. En dat daarom dat huis van Jacob niet wordt verteerd. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Wat heb je dan gedaan, Daniël? Daniël, die staat niet op een voetstuk. Om dat volk nou eens te bekapitelen. Hij hoort ook bij dat volk. Hij is er ook een deel van. Hij stelt zich er niet naast. Zoals je soms bang kan zijn. Ja, wij hebben dat gelukkig niet zo, hoop ik. Bang kan zijn alsof de dominee God is. Ja, die man.
Ja, die heilige man, die ernstige man. En dan werkt men soms door houding, woord, aan mee. Het gaat hier niet op. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Zouden er dan nog meer geweest zijn die verlegen geworden zijn? Ken Daniel dan al die mensen? Want er staat in dit hoofdstuk ook over mensen, Israëlieten, die naar andere landen gebracht zijn. Want denk erom dat er ontzettend veel verkocht zijn als slaven. Die ergens heel ver weg zijn. En dan het rijk van de 10 stammen, dat al lang weg was. Nou, zo spreekt nou altijd hier, in zulke omstandigheden, waar die tot tolk moet zijn. Van dat volk, daar spreken ze in het meervoud. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Beschaamdheid der aangezichten, dat wil daarom ook zeggen, we zijn er wel achter gekomen. We zijn de levende of de stervende bewijzen dat uw woord haar vervulling niet gemist heeft. Uw bedreiging als wij de stem van de Heere. Kijk, dat is nou juist de kracht, mensen, van dit hele gebed. Onze Gods niet gehoorzaamd hebben. En dat we niet naar de knechten, zijn profeten, geluisterd hebben. Een mens die haalt de kracht uit het woord. Maar dat is hier nou juist het krachtige in dit getuigenis, dat ook andere harten verootmoedigen zal. Onze God. Daarom ook gemeenschap van schuld. O Heere, we zijn erachter gekomen. Dat het waar is dat u zich niet laat bespotten. Want wat de mens zaait, zal hij ook maaien. Daar zitten we nou. Heren, we hebben het gemerkt, we hebben het ondervonden. Duizenden zijn gedood. Nog meerdere geslacht. Ze liggen hier begraven aan Babels stromen. Babel, bij sommigen is er nog het heimwee dat zo nu en dan opflakkert. En zij wenen. En toen de Babyloniërs vriendelijk zeiden of spotten, toe, zing ons een van die liederen Sions. Toen zeiden wij, hoe zouden we een lied des Heren kunnen zingen in een vreemd land, indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergete mijn rechterhand zichzelf, indien ik u niet verheffe, boven het hoogst mijner blijdschap. Beschaamdheid. Er is geen verweer meer, wil dat zeggen. Er is geen redeneren meer. Waarom dit en waarom dat? Of nog erger, waar heb ik dat aan verdiend? En daarin is die de tolk van alle degenen in wie hart het woord des Heren mag ingaan. Waar heb ik dat aan verdiend?
Wat hebben wij verdiend? En dan sluit hij er alles bij in. Bij onze koningen en de vorsten. Koninklijk huis. Bij onze vaders. En de kinderen horen er ook nog bij. Allemaal. Ja. Ja, kijk, als je zo tegen de gemeente aan mag kijken. Je zou zeggen, dan is het verdriet wel eens groot en dan is de hoop wel eens groot. Het verdriet, omdat je ziet hoe wij vijanden zijn van God en van de zaligheid. En de hoop, omdat God een volk zalig maakt. Omdat de Heere gans een huis zalig wil maken. Niet alleen Isaac, maar ook Rebecca en Jacob en Esau verzonken. Niet alleen Jacob. Maar ook zijn zonen, ook die Ruben, die Simeon, die Levi, die Juda, van wie Jacob stervende heeft gemeld, hun zonde. Maar ook de verwachting op de levende God. Een schuld die uitgekomen is bij Jozef in huis, toen ze mochten bekennen, wij zijn de schuldigen. Wij hebben onze broer verkocht. Wij hebben gedacht dat we het redden zouden, maar er is nou geen redden meer aan. De rekening zal nu verheffend worden. Ja, dat was voor Jozef zo groot dat hij ervan huilen moest. Hij weende zeer. Jozef kende ze toen. Jozef voelde. God heeft gedacht aan zijn verbond. En die heeft die harde, keiharde, spijkerharde broers van me. Die om God nog gebod gaven, zodra ze buiten de deur waren. God heeft er naar omgezien. Nou, dan zou je huilen van blijdschap. Dat God zich met je kinderen, met je broers of zussen bemoeit. Dat God het waar maakt, ook het zaad zal mij dienen en het zal mij worden aangespreid. Dat is een groot wonder. Maar dat is het. Ons. Ja. Ja, dan pak je die rebellerende, die opstandige zoon bij zijn schouder en zegt, kom er eens even bij ze. En die dochter die zo dwars is, kom. We zijn naar zijn naam genoemd. En dan denk ik nog aan die oude oom, oud oom van me, die in zijn preek wel eens zei, je zal niet zo gemakkelijk in de hel terechtkomen, al liggen we al verloren. Want dan zul je ook als een vijand en als een vertrapper en een verschopper van het eeuwige evangelie en van de tranen van je vader en moeder heen moeten breken.
en de laatste barrières tegen de grond schoppen.
Dat is waar.
Want als er gezegd wordt ons, bij ons is die schandelijkheid, die overtreding. Oh, wat kan dat pijn doen. Het kan ook pijn doen als je je vader hoort zeggen. U bent toch onze God, want dan denk je je eigen nee. Wel uw God, maar niet mijn God. Ik ben te goddeloos. Ik ben te ver weg. Maar het doet iets, hè. Het doet iets. Juist waar getekend wordt. Deze God is onze God. Dat heeft hij al laten verkondigen toen we daar nog, hulpeloos, in onze eerste geboorte uit Adam aan hem werden opgedragen. Zo we mochten leven onder de zuivere beademing van zijn woord, daar is het al begonnen. Nee, daar hebben we Kuiper niet voor nodig om een wedergeboorte te veronderstellen. Het is veel groter. Het gaat niet om onderstellingen. Het gaat om de levende God in zijn soevereine genade. Die een God is van een volk. Ja, dan zeg je niet meer als er maar eens eentje was van de 8 of van de 10 of van de 4 of van de 2. Dus eentje was. Dat is net andersom. Dan zeg je, als er eens één zou verzinken. Hebben we het allemaal wel verdiend, het verzinken. Maar als er nou eens echt één voor eeuwig buiten zou zijn. Het waren een beter dat hij niet geboren was geweest. Ja mensen, zo werkt de Heere nou, hè, ons. De mensen moeten het horen, die moeten het lezen. Naar zijn naam genoemd, opdat juist onze schandelijkheid, onze goddeloosheid, onze bruutheid openbaar zou komen. En dat we waarachtig zouden leren. Dat vijanden met God verzoend worden door de dood zijn zoons. Dat we niet in die mist blijven hangen. Van degelijke mensen en voorstanders van de waarheid. En hoe men dat allemaal ook maar noemen wil. Waar je niks aan hebt. Maar het is uit mag komen. En dat is het puntje hoor. Je kunt met allemaal goede vrienden blijven. Met bekeerd en onbekeerd. De kerk nog vol ook. Kan ook nog. Maar als dit punt aan de orde komt. Ons. Bij ons. En het woord of de prediking mag die ellendeling bij de kraag grijpen en zeggen, hoor je het, jongen? We zijn hier niet om elkaar te bedriegen. Net te doen alsof je zo bevoorrecht bent, dit en dat, en nou ja, misschien word je ook nog wel een keer bekeerd. Nee, hoor je het? Bij ons. Kijk, dat is het woord, hè. Waar dat woord in betoning des geestes komt, daar worden we langzaam ingesponnen. Zoals een vlieg in het web. En je zou zeggen, we worden ook leeggezogen. Het kost ons het leven. Want dat woord doet inbreuk. Vroeg of laat komt het en zo niet. We verzinken voor eeuwig. Maar dan rekenen we meestal in ons leven al af. Als we onder dat woord leven. Hè. Als we onder het woord mogen leven uit genade. Dan komt het meestal wel eerder openbaar hoe de zaken erbij staan. Dat we afrekenen. Bij ons. Omdat we tegen u gezondigd hebben, wij. Ja, en dan krijg je niet de indruk dat Daniel probeert te zeggen, ja, heren, we hadden het ook zo zwaar, het was zo onmogelijk, hè, om naar u te luisteren. Nee, dan krijg je de indruk, hè. Weet je welke indruk dat je nou krijgt, wat die man nou omschrijft als zonde? Heren, als u met uw lieve hand kwam om te wijzen, dan gaven wij er een klap op. We zijn de weg ermee. We zoeken het zelf al uit. Als u zei door uw woord, hoor mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. Hou je mond, dat weten wij wel, wat we doen moeten. Weten wij wel wat goed of kwaad is. Dat is de diepste intentie van deze zondebelijdenis. Tegen zo'n goeddoend God. Zo godloos gehandeld. En nog, wat zeg ik? En wij maken de schuld nog dagelijks groter. Moet je toch eens indenken hoe goddeloos zijn. De Heere die sprak, ik zal onder u wonen. Ik heb mijn tent en tabernakel en tempel onder u opgericht. En wij kruipen die tempel en tabernakel binnen en we zijn net zo lang bezig totdat God eruit is. Je zou zeggen totdat het niet meer houdbaar is voor God in het rovershol. Haat voor liefde, dank voor dank. Onverschilligheid tegenover de bewogenen. Dat is de zonde. Vandaar, je moet niet bang zijn, je moet niet schrikken als ik wel eens een keer zeg, lieve heren. Daar bedoel ik niet mee in algemeenheid. Maar weet je wat ik hoop? Dat ons hart er eens aan mag verbreken. Dat je mag zeggen, ja dat is die. En wat een schof ben ik. Voel je? Dat is de bedoeling. Niet een lievigheid hoor. Maar dat hij nou goed en goeddoende is, weldoende aan alle schepselen en aan mij. Maar dat ik dat monster ben, dat tegen hem rebelleert. Omdat wij tegen u gezondigd hebben. Het jaar is weer voorbij. 365 dagen die ieder genoeg hadden aan hun eigen kwaad. Als het nou eens gewogen kon worden, 1 jaar, van kwaad tegenover goed. Oh. Het zou niet te tillen zijn. Het is niet te overzien. De mens is een ziedende pot waar de giftige dampen altijd maar uit naar boven komen. Want als er iets goeds was, dan was het van de Heer, maar niet van ons.
Nou, dat is droevig. Ja, dat is schuld. Wij hebben gezondigd tegen u. En daarom hebt u uw tempel laten verbranden. Oh, je denkt wel eens. Zou dat de oorzaak zijn dat er geen twee samen kunnen wandelen? Omdat ieder vecht voor zijn eigen huis, voor zijn eigen kerk, voor zijn eigen waarheid, voor zijn eigen schooltje, voor zijn eigen krant, voor alles. Dan ziet het er goed uit, als je de krant gezien hebt, met al die godsdienstige wensen, zelfs dichterlijke vormen. Oh, het jongen, hij is toch een lieve mens in ons land. Als hij zou zeggen, als hij er nog wat in zet, zet er dan in. Mensen, het is een groot wonder, ik wil jullie nog gedag zeggen, ik weet niet hoe lang het kan dat wij nog niet in de hel liggen te branden. We bouwen een kerel in de stad. Ja, maar dat is de werkelijkheid. Oh, je zou zeggen, als dat allemaal waar is, dan ziet het er goed uit. Ja, dan ziet het er niet echt goed uit hoor. Het ziet er alleen maar goed uit waar God naar ons omziet. Maar ik bedoel maar, ik zei dat geen twee samen kunnen gaan. Waarom? Omdat er geen twee kunnen komen hier. Want dan ging het wel. Wat bij elkaar hoorde, dat kwam dan wel bij elkaar. Maar een ander heeft het gedaan. En die verderfelijke die, en die verderfelijke dat. En wij staan pal in de bres. Ja, maar dan moet je ook niks verwachten. Dan is er ook geen samenvoeging. Dat kan niet. Dat kan alleen maar omdat wij tegen u gezondigd hebben. Ja, dan komt alles op zo'n hoop te liggen. En er is er maar éénzelfde verwachting. En dat is de levende God. En die verwachting is van boven. We hebben tegen u gezongen. Maar bij de Heere, onze God. We hebben het weer. Onze God. Hebben die ellendige mensen dan nog een God? Man, hoe durf je, kijk, daar heb je nou een man die weet iets van grote en dierbare belofte en dat God van zijn woord niet af wil. Dat is nou het eigenaardige, het wonderlijke van het werk Gods. Je zou zeggen, houd daar nou maar over op, en als je vaak zoiets tegen de mensen zegt, dan zeggen ze, ja, maar dat kun je niet zeggen. Zo beginnen ze dan te voeteren, als hij dat zegt, onze God. Zeg eens in een preek, maar dan onze Heer Jezus. Dan worden mensen zo woest. Wat heeft hij niet te zeggen? Hoe kan hij dat nou zeggen? Toen dacht ik, als jullie het niet over kunnen nemen, dan blijft het voor mij. Mijn Heere. En mijn God. Maar de mentaliteit, hè? De godloosheid van die mensen. Die je op één lijn kunt stellen met wat de psalmdichter zegt van de goddeloze. Kom, laat ons zijn banden van ons werpen en zijn touwen verscheuren. Dat willen wij. En daarom moet je niet te dichtbij komen.
Dan krijg ik het benauwd. Dan voel ik me niet op mijn gemak. Ja, man, je wou toch niet zeggen dat we nog een God hadden? Nou, onze God. Ja, nou, dat is wel zeker ook. Kijk eens, dat kun je niet concluderen misschien uit jezelf, omdat je zegt, ik ben zo godvruchtig. Komt Daniel, als hij naar het volk keek, ook niet. Maar dat is nou juist, dat in die ziel van die man hier als het ware inhaakt. Hij kan niet anders, hè. Je zou zeggen, hij ligt als een scherf tussen de scherven. Hij ligt als een veroordeelde tussen de veroordeelden, hoewel de meesten nog behoorlijk rechtop lopen. En toch onze God. Ja, ik kan niet schrappen. Voor mij niet en voor jullie niet. Want de Heere, die zou me rekenschap in de dadelijkheid afvragen. Als ik zou zeggen, Pietje, dat geldt voor jou. Of dat geldt voor 3 mensen. Want ze hebben wel eens wat gesmaald en zeggen, ja, daar die lijdelijke godsdiensten. Komt er toch niet op aan en wat een mens is, mogen wel eens meer over de verantwoordelijkheid. En tenslotte gaan die lui allemaal nog naar de hemel ook en al zulke soort dingen meer. Maar het is de enige ernst die ik herken. De enige ernst. Een andere ernst is er niet. Het is geen ernst. Dat zijn pluimstrijkende woorden. He, van dat veldtekentje staan we dan op onze voor en wat doen we er nou mee en wat doen we er nou mee? Nee, dat is geen ernst. Dat lijkt ernstig, met een paar tranen. Maar dit is ernst, bij de Heere, onze God. Wie durft daar nou vanavond zijn hals uit te trekken? Wie durft te zeggen dat God zich niet betoond heeft dit jaar als zijn God? Dat hij je gered, gedragen, doorgedragen heeft tot deze avond toe. Ja, ja. Daar komt een mens zo makkelijk, maar de waarheid komt, daar zie je hem wringen in 1000 bochten. Boeken worden ervoor geschreven voor de mens. Om hem een uitweg te geven. Om hem te plaatsen hier of daar. Maar het woord kan hem niet plaatsen. Het woord drukt hem weg. En houdt hem tegelijk vast. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergeving. Nou, nou. Durf je daar nou nog op te hopen? Barmhartigheid, dat oude woord. Dat oude woord dat aanduidt. Het is eigenlijk niet weer te geven. Maar dat aanduidt de houding van de verbondspartij. Nou ligt daar diegene aan welke dat verbond was geopenbaard. En wat de Heer aan die vaderen bekendgemaakt, dat die liggen daar in hun schande. Ze hebben niet geluisterd. En er mogen grote theologen en knappe mensen praten over de verbondswraak. Als ze maar eens één ogenblikje wilden en mochten beseffen dat ze vanwege de verbondswraak verdoemd zijn voordat ze het over een ander hebben. Begrijp je? Dat is net het gebrek, hè? Die mens met zijn verbond, die speelt er maar mee. En dan wil hij een ernst meebrengen. Dat als wij die eisen niet inwilligen, dan worden we door de wraak getroffen. Maar heb ik die eisen ingewilligd? Dat is het punt waar men omheen draait. Anders kwam ik ook op die hoop te liggen. Midden in mijn gemeente. Want er is wel een verbond. Maar er staat hier, hè. Bij de Heer onze God zijn de barmhartigheden de vergeving. Ik heb het al meerdere malen gezegd. Barmhartigheid wil zeggen, we gaan zo naar huis zo mensen. Maar barmhartigheid wil zeggen, die houding, die gezindheid, die wil van God. Dat hij desniettegenstaande en nochtans op zijn plaats blijft staan. En dat hij nou zegt, al zou nou de hele wereld omgekeerd worden. En al zou ik niet anders voor mijn ogen zien dan schurftigheid in plaats van gerechtigheid. En geschreeuw horen in plaats van recht. Dan zou ik nogthans mij ontfermen over diens. Ik wil, kijk dat barmhartigheid. Dat onze ontrouw, zijn trouw, nooit teniet maakt. Barmhartigheden. Zou wij zeggen, nou heeft God ook alle reden om te veranderen. Nou heeft God iedere dag reden om te zeggen, ik zal al die mensen doden, ik zal een nieuw volk maken. Maar Jezus heeft gezegd, tel het mij uit uw boek en laat ze leven. Kijk, dat is het. Barmhartigheden en vergevingen. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Hij straft wel. Maar naar onze zonde niet. Dan was het afgelopen. Dan was het eeuwig verloren. Nou. Alhoewel we tegen hem, ik moet kort zijn, tegen hem gerebelleerd hebben. Je kan ook lezen, want wij hebben tegen hem gerebelleerd. Maar het is ook niet alhoewel. Maar de barmhartigheid en de vergevingen. Hij vergeeft menigvuldiglijk. Die komen juist uit. Ten aanzien van de rebellerende. De dwarse. De tegenstander. Komt het zo uit. Nou hoe is het nou? Geloof je dat je dat bent? Ben je erg tevreden over het jaar dat voorbij gegaan is? Over je eigen of over het werk of over... Of mag je tevreden zijn over de Heere? Je zegt, hij wel. Hij heeft alles ten goede gedacht en goed gemaakt. Maar ik heb alles ten kwade gedacht. Dan ben je nog niet zo ongelukkig. Al voel je misschien ongelukkig. Dat kan best zijn. Maar bij de Heere is barmhartigheid en vergeving. Dat mag het laatste van een oudejaarsavond zijn. Hè. Barmhartigheid. Vergeving. Hoewel wij rebelleerden. Hoewel wij moeten bekennen. Heere. Het was niks met ons. Ja, veel erger. We hebben u verschrikkelijk veel verdriet gedaan. Elke dag weer. Want we hebben u edik te drinken gegeven. En gallenwater. En met doornen gekroond. U tegengestaan voor uw liefde.
Maar, zegt de Heilige Geest des geloofs, nochtans. Hoewel dan het werk van die vijf vijgenboom liggen zal, niks meer in. Hoewel er geen rund op de stallingen zijn zal, voor God en zijn heilige dienst, zo zal ik nochtans van vreugde in de Heere mijn God opspringen, en mijn voeten zullen treden op mijn hoogte, op mijn negino. Amen.